Wat in dit middaguur onze aandacht mag hebben, gemeente, vindt u in het slot van vers 28 van Handelingen 5. Het laatste gedeelte, die laatste woorden van vers 28, waar de hoge priester tegen Petrus en Johannes zegt: en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Het geeft ons aanleiding om boven de prediking te zetten de waardering van het bloed van de zaligmaker. En we willen dan op twee dingen verletten. Ten eerste door de farizeeërs en schriftgeleerden. Je mag het ook samenvatten, de kerkelijke leiders. En ten tweede door de apostelen. De waardering van het bloed van de zaligmaker. Ten eerste door de farizeeërs en schriftgeleerden. En ten tweede door de apostelen. Het moet ons opvallen, gemeente, dat als de apostelen gaan preken dat zij veel meer woorden nodig hebben dan vaak de hoge priester en de farizeeërs en schriftgeleerden. Dat is eigenlijk niet zo vreemd, want vijandschap tegen de Here en zijn gezalfde, vijandschap tegen het genadeleven, heeft niet zoveel nodig. Soms kun je het aan een blik al zien. Ze zeggen wel eens als blikken doden konden. Nou, inderdaad. Heeft het destijds al niet geklonken toen de zaligmaker nog op aarde was? Weg met hem, kruisig hem. Twee korte zinnetjes, maar duidelijk genoeg. Maar als de apostelen gaan reageren, gaan prediken, een leer brengen in de tempel, dan hebben ze meer woorden nodig. Ik ga vanavond geen voorbereiding houden om te zeggen, daarom zal deze dienst wel flink lang duren, want ik heb flink wat woorden nodig. Nee, dat niet. Dat bedoel ik niet. Maar als u zelf iets mag verstaan van dat wondere geheim, dat je geworden bent in je eigen ogen wat je lang was, maar wat de Heere door zijn Heilige Geest, die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, naar binnen heeft laten blikken, de geest der uitbranding en des oordeels. En je hebt uit je nood leren roepen om genade. En de Heere kwam om te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. De liefde van God werd in je hart uitgestort, kun je dan erover zwijgen? Dan gaat het niet om het uitgebreide. Maar dan gaat het wel om een getuigenis. Om ook anderen op te wekken die Heere te zoeken. Om te waarschuwen en om te vertroosten. Want die leer der apostelen, in het tekstverband staat het ook, hebben wij u, vers 28 dus, waaruit de tekst ook is genomen, hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren en gij met deze uw leer Jeruzalem vervult? Dat is duidelijk. Dan gaat het niet om een stukje dogmatiek. Dan gaat het niet om wat theologische studenten aan de universiteit meekrijgen. Maar dan gaat het om de leer der godzaligheid. Dan gaat het om datgene wat het hart werkelijk vrede kan geven. Dan is het niet meer een dood verhaaltje. Dan is het ook niet zeer rechtzinnig van de uitverkiezing. Ja, kijk maar in de Dordtse leerregels. Het zijn er maar weinigen die zalig worden. En als je niet uitverkoren bent, dan word je het ook nooit. En dan gaat God roepen en de rechtvaardigmaking en de heiligmaking en de heerlijkmaking kun je hele verhalen overhouden. Dat is ook een leer, de gereformeerde leer, maar zo hebben de apostelen nooit gepreekt. Ze hebben geroepen tot bekering, Of zoals we het elders in dit hoofdstuk hebben gevonden. De bekering tot God en de vergeving der zonden. En ja, daar komt nou natuurlijk toch wel verschrikkelijk veel vijandschap tegenin. Dat je zonden vergeven kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is ergerniswekkend. Professor Smits in Leiden destijds, die was socioloog. Maar ook later gereformeerde professoren en hervormden. Ze moesten er niks van hebben. Moet er eentje voor mij aan het kruis hangen, ik zal voor mijn eigen schuld wel boeten. En je kunt het op een grove wijze doen. Je kunt het op een verfijnde wijze doen, die bloedtheologie. Oh nee, dat is me te misselijk, dat hoeft niet. Maar wie het verstaan mag, door het geloof, die verwondert zich dan ook niet over die vijandschap. Want een mens geeft het toch aan de Heere niet zo gauw gewonnen hoor. Al trek hij dan de toga aan van een hoge priester in dit geval. En dan kun je alle bijbelteksten als een schriftgeleerde op een rijtje zetten. Dan kun je nog blind zijn. Dan kun je nog zo vijandig zijn. En dan wijs ik niet naar Den Heijer in Kampen. Want er zijn er veel meer. Maar één ding mag duidelijk zijn in die tekst van vanavond. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Wat betekent nou die uitdrukking? Waarin dat stuk minachting van de zaligmaker doorklinkt. Wat betekent dat nou? Mensen, ik kan u vanavond heel uitgebreid met al die teksten en tekstplaatsen uit het Oude Testament, onder andere Genesis, Leviticus, de eerste 5 boeken van Mozes, uiteen gaan zetten wat daarmee bedoeld wordt. Maar mag ik het nou vanavond eens met de Bijbel in de hand zo eenvoudig proberen duidelijk te maken? Kun je de ziel van een mens zien? Nee. En ik zeg ja. Dat heeft de Heere gedaan om het aanschouwelijk te maken. En zo lezen we het al in Genesis 9 over de dieren in de ark. Dat de Heere het zegt. Het vlees met zijn ziel, dat is het bloed. En in Leviticus, daar staat het zo geschreven. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Het is niet hetzelfde, maar de Heere maakt het ons wel eenvoudig. Maakt het ons wel duidelijk. Dat het wezen van het leven, de ziel van een mens, zichtbaar is in zijn bloed. En dat kom je dan ook tegen. Als de Heere zijn profeten uitzendt in de oude bedeling, dan zegt hij, je zult dat woord recht bedienen. Je zult het de goddeloze zijn wee aanzeggen en de rechtvaardige dat het hem wel zal zijn. Je zult de mensen van mijnentwege waarschuwen voor het verderf. En zo niet. Ik zal het bloed van uw hoorders van uw hand afeisen. En zo horen we het ook Paulus in die, helemaal in dat spoor zeggen als hij afscheid neemt van die gemeente van Efeze daar op dat strand dat hij met ze neerknielt. Dan heeft hij met ze gebeden en dan heeft hij het tegen ze gezegd. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Hoort u het? We gebruiken er ook wel eens een andere uitdrukking voor. Dat je je als predikant en zo ook als ouderling op bezoek. Je kunt vrijmaken van je hoorders. Met andere woorden, je hebt de waarheid gezegd. Dat niet als een soort bom die daar ontploft. Nee, maar in al de bewogenheid predikt. De Heere Jezus Christus is in noodzakelijkheid. In zijn gepastheid. Is een dierbaarheid. Dat je een ander dat mag aanbevelen. Jonge vrienden en vriendinnen, jullie hebben vanavond jeugdvereniging. Ik hoop dat je dan op de jeugdvereniging ook dat vooral tegenkomt. En dat voor en met elkaar zoekt in vriendschap. Want dat is de meest hechte vriendschap die er is. De meest hechte gemeenschap. Niet op de tribunes van Feyenoord of van Sparta. Maar op de jeugdvereniging rond dat woord. Want je hebt die enige troost in leven en sterven nodig. Kijk, daarom mag je vereniging hebben. Daarom zitten we vanavond in de kerk, mensen. Israël, de Joden, hebben toen Jezus op aarde wandelde, daarom in brutaliteit durven zeggen, toen eigenlijk het oordeel was geveld, Jezus is aan godslastering schuldig. En Pilatus zei, nee, hij is helemaal niet schuldig. Nou, moet ik hem dan loslaten? Nee, kruisig hem. Ja, maar hij is onschuldig. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ze hebben het in feite in vijandschap gezegd. Ze hebben daarmee bedoeld te zeggen, nou doe dat maar. Wij zijn niet schuldig, hij is schuldig. Ze kenden in hun eigen waarneming hun verantwoordelijkheid. Ze wilden die verantwoordelijkheid voor Jezus dood wel dragen. Want ze waren niet schuldig in hun eigen ogen. Maar ondertussen, als we dan lezen, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen, dan hoort u dat daar een gigantisch stuk ongeloof en vijandschap openbaar komt. Dat die hoge priester zelfs niet de naam van Jezus wil noemen. In het tekstverband, in het voorafgaande vers, in ditzelfde vers 28 hebben wij u niet ernstig aangezegd dat ge in deze naam en nu in de tekst het bloed van deze mens. Hij wil de naam van Jezus, die toch betekent de Heere redt, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die wilde niet Jezus noemen. Om de eenvoudige reden dat hij dat bloed van den Heere Jezus Christus gestort op Golgotha's vloek houdt, onrein acht. Gemeente, dan ben je een kerkelijk leider. Dan vervul je al je godsdienstige plichten. Dan weet je heel wat van de wet van Mozes af. Dan heb je 1063 geboden zoals de Talmud dat ons zegt. En toch, het bloed van Jezus Christus onrein achten. Een belijdenis van ongeloof is het, die tekst van vanavond. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Een belijdenis van verachting van de Heere Jezus Christus en zijn volmaakte offer. En zeggen, daar wil ik niet mee van doen hebben. We ploeteren liever. En we houden ons aan de wet van Mozes. En dan zal God ons wel zalig maken. Door ons eigen werk. Ach, je zult ze de kost niet geven. En het is best begrijpelijk hoor, laten we wel wezen. Die toch van alles te voor over hebben en voor alles aan doen. Om het met God in orde te maken, die toch een indruk hebben van hun schuld. Alleen, hoe werkt die er nou weg? Luther heeft het geprobeerd met boetedoeningen. Hij is zich gepijnigd, gekastijd. Maar hoe verder hij ging, hoe erger het werd. Hij kreeg er geen zonde mee weg. De eisende gerechtigheid van God achtervolgde hem. En hij liep vast, totdat de Heere ontsluiting van zijn woord gaf. En dan schrijft Luther, toen ontdekte ik dat de gerechtigheid die God eist, door hemzelf was aangebracht. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor hem en door hem. Maar alleen in het dierbaar bloed van Jezus Christus. vrede door het bloed des kruises. Wat is het verschrikkelijk, gemeente. Als wij dat onrein achten. Hoe kun je dat? Wel, dat kan ook nu. Onder de prediking. Wat zegt u? Jawel, dat kan ook nu onder de prediking. Dat je namelijk naar de kerk gaat om dominee X of Y weer eens te horen. En de een die kan het zo mooi zeggen, die heeft van die theologische volzinnen, weet u wel. En een ander die spreekt de jeugd aan en een ander maakt nog wel eens zo met een woordspeling een grapje, dat je moet glimlachen. En dan zijn we eigenlijk in de kerk, ik heb het pas op een SRB-avond gezegd, zijn we in de kerk net zo bezig als de wereld. Dan hebben we op de kansel geen dominees, geen dienstknechten, godsdam, maar artiesten, die het zo mooi kunnen zeggen. Mag dat er niet? Jawel, als iemand de gaven van God heeft gekregen, het eerste wat er nodig is, dat wij toch iets van die gezindheid kennen, van de apostel Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat zat er hier bij Petrus en Johannes ook in. En hoe kun je nou dat bloed van Christus onrein achten? Als je ook straks naar huis gaat en je houdt er niks anders over. Dan alleen maar, nou vond er vanavond niet zoveel aan. Dat je zonder enige behoefte gewoon de boodschap kunt aanhoren in alle onbewogenheid. Dat je nog niet verder komt dan alleen maar een keurmeester zijn. Die woorden wikt en weegt. En dan morgen weer overgaat tot de orde van de dag. Of misschien vanavond al. Je kunt het bloed van de Heer Jezus Christus onrein achten. Ook in de sacramenten. Niet alleen de prediking. Maar ook in de sacramenten. Ik kijk naar de doopvont. Dan kan er een doopdienst zijn. En ik hoop toch met de Bijbel in de hand. Dat u niet mee doet aan die vernieuwingsdrift waarbij die ergerniswekkende woorden worden geschrapt en vervangen door iets wat liever klinkt, maar dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, daarom kinderen des torens zijn, die het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Ouders, wilt u antwoorden op deze vraag? Dat wij met onze kinderen aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderwerpen. Hé, bam nou, moet dat? Ja, ja. Want als je het wil veranderen, dan heb je waarschijnlijk van de diepte van het lijden van de Heer Jezus nog nooit zoveel begrepen. Formulier van de avondmaal zegt hij, daalde af tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen hij met luider stem riep, mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Wilt u het nog mooier maken? Wilt u het afzwakken? De doop. Je kunt kinderen laten dopen. En de dominee, dat Heere zegen op uw daal. Ze handen omhoog en de gemeente zingt. Mooi, lief hè. Tegenwoordig stoppen we zelfs popspelen tijdens de doopdienst. Kinderen mogen niet meer huilen. Maar we moeten het maar eerlijk zeggen. Gemeente, wie is nou met zijn doop werkzaam? Wie worstelt met God om de vervulling van zijn belofte? Want acht dat nou alsjeblieft niet gering. We leren onze kleintje natuurlijk. Dominee, onze kleine Jan die kent al een versje. Oh ja, Jantje. Zeg het eens op. Wat is dat? De helmen van haar zout. Nee. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Jongen. Hoeveel jaartjes ben jij? 5. En als je 15 bent, dan gooi je het ondersteboven. Dan moet je het niet meer. En wij hebben de griffemeerde kerk stuk zien gaan. Want als je gedoopt bent, ben je een kind van God, zei Abraham Kuyper.